In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Manu van Eerten. We gaan het hebben over generaties en we doen dat dan met Manu die daarin gespecialiseerd is. Zij is antropologe, als ik het goed heb begrepen. Zij werkt onder meer ook bij de Baak. Ze heeft haar eigen bedrijf en is als een malle in de weer in Nederland om als spreker ons alles te vertellen over hoe we nou eens knap om moeten gaan met elkaar. Al komen we vanuit verschillende hoeken en zijn we van verschillende generaties, denk ik. Manu, hartelijk welkom.
Dankjewel. Leuk dat ik er ben.
Ja, zeker leuk dat jij er bent. Oh, dat zeg je niet van jezelf. Leuk dat ik er ben.
Ja, want je had me ook niet kunnen uitnodigen. Dan was ik er niet.
Ja, dat is waar. Nee, maar ik vind het ook heel leuk dat jij er bent.
Hey, Manu. En leuk dat jij hier ook bent, Ko.
Ja, dat is ook fijn. Anders is zo'n gesprek gaat ook helemaal nergens over als je dat alleen moet doen, natuurlijk. Nee, Manu, generaties. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Eerst even de weg daar naartoe. Hoe kwam jij? Uiteindelijk sta je op een podium en doe je al die belangrijke dingen en zo. Ik ben even benieuwd naar jouw weg daar naartoe. Onder meer je scolair kapitaal, om het zo maar even moeilijk uit te drukken. Je hebt, en dat was iets raars mee. Wat las ik nou? Organisatie antropologie?
Ja, dat heb ik gestudeerd.
Dat is een rare, want antropologie zegt mij van alles.
Ja.
Misschien moet je het zelf even vertellen. Wat is het?
Nou, antropologie is natuurlijk de studie van niet-westerse culturen.
Ja.
Dus dat gaat over cultuur, andere culturen. En een cultuur hebben we ook in een organisatie. Dan hebben we organisatieculturen. Dus dat is het de studie van hoe wij ons gedragen in organisaties. En dan niet zozeer vanuit de psychologie. Want je hebt natuurlijk ook arbeids- en organisatiepsychologie. Dan kijk je echt naar gedrag van mensen, van individuen. En als antropoloog kijk je meer naar, ja, dus naar de gemeenschap die een organisatie vormt.
Aha, oké.
Dus welke rituelen hebben we in een organisatie? Welke ongeschreven regels? Wat zijn onze normen en waarden? Wat vinden wij normaal op de werkvloer? Dit is hoe het bij ons altijd gaat. En dat vinden wij gewoon.
Ja, ja. Ja. Is dat een beetje wat Danielle Brown ook doet? Of,
ja, zij is ook organisatieantropoloog. Ja, oké. We hebben dezelfde studie gedaan.
Was jij meteen na de middelbare school al zo briljant dat je naar de universiteit vloog en dit soort dingen ging doen? Of,
Nou, of ik briljant was, dat weet ik niet.
Ik ook niet.
Dat vind ik zelf wel een groot woord. Maar ik heb na een tussenjaar, na mijn eindexamen, ben ik gaan studeren in Amsterdam.
Oké, okay, ja, je hebt VWO gedaan of zo? Oké. En waarom een tussenjaar? Moest je jezelf nog vinden?
Nou, dat vond ik op dat moment zelf niet. Ik vond mijzelf al heel groot en zelfstandig natuurlijk. Ja. En ik wilde heel graag meer van de wereld zien. En ik heb toen vrijwilligerswerk gedaan. Dat wilde ik graag doen.
Waar deed je dat?
Dat heb ik in Frankrijk gedaan. Daar heb ik schooltjes opgeknapt. En ze ging de constructie in met een internationale werkgroep.
Okay.
Dus dat waren allemaal vrijwilligers. En er kwamen uit Nederland, Engeland, Duitsland, ook Rusland, Marokko. We zaten met een groep van 15 jongeren.
Oké. Okay.
En dan ging ik cement en dakpannen leggen. En ik vond het heel geweldig.
Handwerken en zo.
Ja, ja.
Maar dat was in het onderontwikkelde derde wereldland Frankrijk. Dat je
ja,
dat,
zeker. Ja. Ja, en ik heb ook nog in een kibbutz gezeten in Israël.
Oh, okay.
Dus ook als vrijwilliger. En daar werkte ik dan in het eierhuis. Eieren sorteren die uit het kippenhuis kwamen en die dan later werden uitgebroed.
Leuk.
Ja.
Ik heb ook nog eens aan de lopende band gestaan bij zo'n eiercentrale. Gemeenschappelijke link.
Ja.
Hey, maar toen gaan studeren. Na je studie ben je snel met dat hele generatieverhaal in de weer gegaan? Of hoe liep dat?
Nee, helemaal niet. Ja, hoe gaat dat als je gaat studeren? Ik kwam dus uit Israël en ik had daar de clash gezien tussen, nou, dat is nu zeer actueel natuurlijk, wat daar allemaal gaande is. Maar ook toen was dat actueel, was na de eerste intifada. En dat intrigeerde mij hoe ik dan eerst in de kibbutz werkte. En daar werd ik gewaarschuwd voor de Bedouinen. Want die woonden in de woestijn en moest je voor oppassen. Want dat waren Arabieren en die waren niet te vertrouwen. En dat geloofde ik toen ook als 18, 19-jarige. En daarna ben ik in Jeruzalem gaan werken in de oude stad voor christelijk Palestijnen. En toen moest ik opletten voor de Israëlische soldaten, want ik had geen werkvergunning. Maar ik werkte wel in een pizzarestaurantje. Dus ik ontdekte opeens dat ik toen tegen de Israëli's was. En dat ik die maar, vond ik van alles van.
Ja.
En toen hoorde ik ook over vluchtelingkampen die daar waren. En er ging een hele wereld voor mij open over de machtsstrijd die daar natuurlijk gaande is. En al die culturen. Dus ik was zeer geïntrigeerd door die culturen. En zo kwam ik ook bij antropologie uit.
Oké. Okay.
En ik dacht, ja, ik moet gewoon studeren, want dat willen mijn ouders graag. Maar ja. Daarna wil ik weer terug op reis en de wereld ontdekken.
En dat is er nooit meer van gekomen, of wel?
Ja, jawel. Oh, wel. Ik ben wel veel gaan reizen daarna, ook nog. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, het lijkt mij heel leuk om bij een organisatieadviesbureau te werken. Dat had ik toen voor mezelf bedacht. Al die organisaties in en de culturen die daar dus spelen. Om daar een bijdrage in te leveren van om het werk leuker te maken. Dat we het leuk hebben met elkaar en ja. Plezierig samenwerken. Want daar zit toch wel een rode draad in mijn carrière in. Dat ik het gewoon heel jammer vind als mensen het niet leuk vinden op hun werk. Terwijl je daar toch een derde van je dag aan besteedt. En soms zelfs langer. Maar ik vond het eigenlijk heel saai. Die adviesbureaus.
Ja, want wat deed je daar dan? Moest je echt...
Advies geven of een rapport schrijven die dan in de bureau belandt.
Ja.
Ja, dus dat was begin 2000. Dat was dus net na de internetbubbel. En dat was dus de babyboomers, om maar even in generaties meteen te spreken.
Die daar hoor ik trouwens ook bij, las ik eigenlijk net. Ik was toch eventjes aan het zoeken van welke generatie behoor ik nou eigenlijk.
Ja, het is 1940, 1955. Dan ben je een babyboomer als je dan geboren bent.
Nee, ik ben dus ietsje later dan.
Ja, dan ben je een X'er. Ja, generatie
okay.
X.
Oké, okay.
Ja. In mijn definitie. Of nou ja, in ieder geval die ik hanteer. Die heb ik niet bedacht, maar... Maar dus toen, ik dacht dat wat veel interessant is, wat er tussen mensen gebeurt. Wat er dus niet besproken wordt aan die bestuurstafel of in die directiekamer. En mijn vriend van toen die zei van, waarom ga je dan niet een stiekem coachstuk mensen al in mijn vrije tijd? Of in het weekend, vond ik altijd heel erg leuk. Hij zei, waarom ga je daar je werk niet van maken? Ik zeg, ja, maar ik heb helemaal geen coachopleiding gedaan. En hij zei, maar dan ga je toch die opleiding doen? Ik zeg, ja, maar mijn werkgever vergoedt dat niet. Dat past niet bij mijn werk en... Ja, maar dan betaal je dat toch zelf? Of maar hij zei, je hebt toch spaargeld? Ik zeg, ja, maar dat is voor als ik later groot ben.
Ja, precies.
Ja, toen was ik begin 30. Ik dacht, ja, wel een punt.
Ja,
ja, en hij was een aanhouder. Dus zo heb ik ook. Inmiddels zijn we getrouwd.
Ja.
En dus zo ben ik begonnen met een coachopleiding. En toen zei iedereen van, nou, de ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland. Dus je moet een niche kiezen.
Ja.
En op basis daarvan ben ik met begin dertigers, eind twintigers, begin dertigers begonnen met coachen. En dat werden millennials en toen werd het lastige millennials. En toen werd het, kan je daar iets over vertellen? En zo is het eigenlijk ontstaan om bij die generatieverschillen uit te komen.
Ja, want waarom begon je daar überhaupt al mee? Met die keuze van, ik ga die groep coachen, twintigers, dertigers?
Ik dacht, ja, mensen aan het begin van een carrière, ik vind
die kun je nog vormen of zo?
Nou, die zit nog vol dromen en idealen. En dat vind ik een leuke energie om mee te werken.
Ja.
Dus dat je nog gewoon de wereld wil verbeteren. Dat je nog daar een bijdrage aan wil leveren. Dat je daar mee aan het zoeken bent van welke kant ga ik op. En dat vind ik een fijne energie. Mensen die zich willen ontwikkelen.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat oudere mensen dat niet willen. Maar het is wel een andere energie natuurlijk. Als dertiger heb je een andere energie dan als...
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat coachen, hoe zag dat? Want dat doe je nog steeds, volgens mij, toch?
Ja, klopt.
Is het je main business, om het zo maar even in ons uit te drukken?
Inmiddels ben ik heel erg ben ik ondernemer. Dus ik werk nu met in de Me Company. Dus zo heet onze coachend praktijk en trainingsbureau.
Ja.
Dus dat was van origine alleen individuele coaching voor die niche van twintigers en dertigers. En inmiddels zijn we verbreed naar veel meer omgaan met generatieverschillen. En zodat elke...
Ja, en dat is dan wat minder individualistisch, denk ik.
Ja.
Want ik moet je eerlijk zeggen, zo bot als ik van huis uit ben, ik heb altijd een pleurishekel aan coaches.
Ja.
En dat komt omdat ik er inderdaad heel veel zie. Je zegt het zelf al, de ene helft coacht de andere helft. En ik ben ook wel eens bang, maar ik zeg dit zo vervelend, zodat jij daarop kan reageren. Dat begrijp je wel natuurlijk.
Ja, fijn.
Dan heb ik altijd. Ik ben zelf ook een tijdje mediator geweest. En dan was op iedereen ook coach en therapeut en zo. Ja. Weet je wel, dat zijn allemaal van die onbeschermde titels. Waarvan ik altijd denk, ja, waarom ben jij zo'n therapeut? Ja, ik heb jarenlang een bloemenstalletje gehad. Dus ik heb zoveel mensen gesproken. Weet je wel, dat gevoel kreeg ik er dan bij. Ben jij dan als coach destijds, was je dan inderdaad als een halve therapeut bezig of zo? Maken ze reclame voor die coach? Of zeg je van, ik heb er ondertussen ook al afstand van genomen? Snap je mijn vraag? Waarom moeten mensen een coach hebben?
Waarom mensen een coach moeten hebben?
Ja, en kunnen coaches ook wel? Wat?
Ja, de echt, ik maak dan een onderscheid tussen echte coaches en misschien jouw bloemenstal coach.
Okay.
Ik heb nagedacht over wat zijn nou goede kwaliteitscriteria voor in ieder geval voor de coaches van de Me Company.
Ja.
Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Ook al zijn sommige wel wat vergrijsd en gedateerd, maar het zorgt er wel voor dat je vak bijhoudt, dat je punten
permanente educatiepuntjes en zo.
Elk jaar haalt en dat je ook aan intervisie doet. Dus dat je ook, waar haal je anders een spiegel vandaan of je iemand wel of niet goed begeleidt.
Ja.
En ook omdat ik toen ik mijn opleiding volgde, ontdekte van de oefenklanten die ik toen had, toen ik nog niet afgestudeerd was, die zeiden al, ik vond het heel fijn, bedankt voor dit gesprek, had ik heel veel aan. Dat zegt de klant van nu nog steeds, terwijl inmiddels ben ik 12, 13 jaar verder, denk ik dat ik een stuk beter ben dan toen ik nog geen opleiding was.
Ja,
maar de klant zei nog steeds, ik vond het heel fijn, dankjewel.
Ja.
Ja, dus hoe zorg jij, waarborg jij je kwaliteit?
Ja.
En ik denk dat zo'n beroepsvereniging dat doet, dat je intervisie doet, dat je opleidingen blijft doen, jezelf blijft ontwikkelen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor mij. Ook vlieguren maken. Dus dat is ook. En ik vind het prima als iemand ervaringsdeskundig is. Van ik heb een burn-out gehad. En nu kan ik daar mensen goed in begeleiden.
Precies, ja.
Maar dat wil niet zeggen dat je een goede coach bent.
Nee, dat denk ik ook niet. En dat is mijn probleem ook. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld met een echte psychotherapeut werkt, bijvoorbeeld, of een psychiater, dat is allemaal
ook
big geregistreerd.
Je zegt het ook al.
Nou ja, kijk, daar ga je. Het zijn natuurlijk big geregistreerde beroepen.
Precies.
Omdat juist die individuele zorg zo slecht controleerbaar is. Dat is een beetje een stokpaardje van mij hoor. Dus hoef ik niet al te lang over te hebben. Maar ik ben daar wat kritisch over. En jij
staat
daar.
Ik deel dat.
Je deelt dat wel.
Ja, zeker. Okay. Ja, okay. Ik maak me echt zorgen over de wildgroei van coaches in Nederland. Omdat het een onbeschermde titel is.
Ja.
En omdat het zo'n populair vak ook is, dat je daarin denk ik ook van, hoe kan ik me onderscheiden? Ik wil me eigenlijk geen coach meer noemen, omdat het zo'n vervuild begrip is geworden.
Ja. Ja.
En ik heb niet een soort alternatief, of dan kom je bij van die zelfbedachte woorden waar
Precies.
ik ook niet op aanga.
Ja, dat is lastig.
Wat ben je dan?
Ja. Ja. Maar ja, goed, kijk, jij kan van jezelf in ieder geval zeggen dat je antropoloog bent. Hè? Is voor jou nou wat je destijds dan geleerd hebt hè, vanuit die antropologie, geeft dat jou nou een beter zicht op waarvoor je nu als spreker op de bühne staat? Om dat hele gedoe rond generaties beter in te kunnen schatten?
Als ik je vraag dan goed begrijp, dan of ik nog iets met mijn studie doe.
Dat kapitaal. Hè?
Ja, zeker. Ja, okay. Dus dat is wel de bril die ik op heb om hoe ik naar, in dit geval is dat omgaan met generatieverschillen.
Ja.
Dan kijk naar wat voor cultuur heerst er.
Ja.
En wie is er aan het woord in een organisatie? Hoe lopen de olifantenpaadjes hier en wie loopt daar dan op?
Ja.
En wat wordt er na een vergadering gezegd? Wat er niet aan de vergadertafel wordt besproken.
Ja.
Maar ook mogen de laptops op de vergadertafel staan of telefoons? Of is het normaal dat je tijdens een vergadering een mailtje toegestuurd krijgt van iemand anders die ook deelneemt aan die vergadering?
Ja. Ja.
Zeggen mensen daar wat van als je te laat komt? Dat zijn allemaal rituelen en ongeschreven regels wat normaal is of niet normaal. En waar de ene generatie op aangaat en de andere van zegt, ik vind het niet fijn, ik vind het hier niet. En dan komen de woorden als mensen nemen geen verantwoordelijkheid, of mensen komen afspraken niet na, of we hebben meer een aanspreekcultuur nodig. Dat gaat allemaal over wat voor cultuur hebben wij met elkaar.
Ja.
En voel ik me daar thuis?
Ja.
Wil ik daarbij horen? Nou, en in deze tijd van arbeidsmarktkrapte, ja, zeggen jonge generaties dan vaak, nou, dit is voor mij een beetje, ja, dit is niet hoe ik het voor me zag, ja, om hoe ik ga werken.
Ja.
En ik zie aan de ene kant mensen daar op stuk lopen, dus die komen dan in onze coachpraktijk. En die denken dat het aan hun ligt. Dus dat is wel iets wat me aan het hart gaat. Dat het dan persoonlijk wordt, van ik doe iets fout.
En waar heb je het erover? Over dan die jonge generatie?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dus dan gaan mensen in hun eerste baan, denken ze nog, goh, ik vind het niet leuk. De cultuur, ja, past niet bij mij, of mijn leidinggevende niet, of nou, noem maar de reden die zij op dat moment geven.
Ja.
Ja, kan gebeuren dat je eerste baan niet leuk is. Nou, sterker nog, 90% van de mensen die in wisselen in het eerste jaar van hun baan. Dus vrij normaal ook.
Ja.
Dus dat gebeurt ook in een vriendenkring.
Ja.
Tweede baan, weer niet leuk. Nou, ja, is toeval, kan. Maar het gebeurt een derde keer. En in deze tijd, ja, zijn we natuurlijk snel afgeleid of ongeduldig. We willen, ja, het snel hebben dat we denken, dit is hoe het hoort. Want we kijken op social media en zien daar dat iedereen wel een leuke baan heeft. Want dat zijn de berichten die we posten.
Ja.
En dan denk je, ik vind het nog steeds niet leuk in mijn derde baan. Nou, dat moet aan mij liggen. Ik doe, ja, iets fout.
Oké, okay, en die krijgt dan persoonlijk allerlei...
En die komt dan naar ons.
Ongelukkige bijverschijnselen.
Ja, of het andere, die gaat heel hard werken. Om te denken, nou, ik moet gewoon heel hard werken. Ja. Over mijn grenzen heen gaan. Want ja, ja, dat doet iedereen dan blijkbaar. Dit is hoe het hoort. En, ja, en dan lopen mensen stuk. En, ja, dan raken ze, of ze gaan tegen een burn-out aankomen. Of,
ja. Ja, en ik kan me dan voorstellen, hè, dat ze dan inderdaad in zo'n individueel traject komen. Als bij een coach.
Ja.
Dat je daar wat mee kan.
Ja.
Maar jij zit eigenlijk ook een beetje op een meer op een meer sociologisch niveau, toch? Want hoe gaat dat, Manu? Beschrijf jij jouw werk is? Want jij gaat gewoon op de bühne staan met een lezing bijvoorbeeld.
Ja.
En wat kun je mensen dan leren? Wat geef je ze mee?
Nou, dat... wat ik wel als feedback krijg, dus ik spreek nu steeds vaker vanuit deze ervaring in mijn coachpraktijk. Er wordt wel heel veel geklaagd over de jeugd van tegenwoordig.
Maar dat is van alle tijden, toch?
Zeker. Dus ja, dat is het begin van mijn verhaal, van dit is van alle tijden.
Ja, oké. Okay.
Ja, en in mijn coachpraktijk zijn ze helemaal niet zo erg. Het zijn ook gewoon mensen, die jonge mensen. Dus wat ik dan na afloop hoor, is dat mensen zeggen... Jeetje, ik dacht dat jij me ging uitleggen hoe ik met jonge mensen om zou moeten gaan. Van leidinggevenden bijvoorbeeld, die dat zeggen, of oudere generaties. Maar eigenlijk heb je mij een spiegel voorgehouden, die ik wel confronterend vond. Want je hebt me heel erg naar mezelf laten kijken. En dat vind ik een compliment als ik dat hoor na afloop. Dan denk ik, nou, dat was precies de bedoeling. Want het gaat niet alleen maar over de ander, maar het gaat ook over natuurlijk hoe jij zelf de wereld in kijkt.
Ja.
Dus
ja,
dat is een deel van mijn verhaal, van je perspectief bepaalt wat je ziet.
Ja.
En in mijn verhaal, ja, heb ik daar verschillende oefeningen voor. En om ook je bewust te worden van, ja, hoe kijk ik de wereld in? En als andere generatie, wat vind ik daarin normaal? En waarom heb ik dat eigenlijk? En dan gaan we terug naar de gezinstafel. Wat heb jij van je ouders geleerd over wat werken is? Wat is normaal? Hoe moet je werken? We hebben allemaal normen en waarden meegekregen. Van, nou, je gaat nu naar je eerste baan.
Je
moet sowieso... Nou, je doet je best maar.
Ja, ja.
Ja. Nou, en dat verschilt per generatie welke je boodschap meegeeft aan je kinderen.
Ja.
Hoe dat moet.
Ja. En wat mij opvalt... Want inderdaad, dit is eigenlijk iets van alle tijden, zou je zeggen. Misschien toch?
Ja, zeker.
Maar ik heb het gevoel dat dit onderwerp nu echt heel actueel lijkt te zijn. Dat,
ja,
we opeens ze roepen van...
Ja, de hele tijd over die generaties.
Precies, we zitten, ja, met de Gen Z.
Ja, je wordt er niet goed van.
Weet ik,
ja, en ook of het nou waar is. Klopt het wel dat we iedereen in hokjes stoppen?
Ja, en wat zeg je dan?
Nou, de context is dat we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. En dat dus organisaties echt moeite hebben om hun personeel te binden. En dat jonge mensen veel sneller weglopen en wisselen van baan dan voorheen.
Vanwege een ruime arbeidsmarkt.
Vanwege een ruime arbeidsmarkt, ja, maar ook vanwege de samenleving, hoe die nu is ingericht. Dat we gewend zijn geraakt aan snelle behoeftebevrediging. We bestellen voor 11 uur 's avonds, morgen is het er. We, ja, kunnen in een weekend een hele serie binge-watchen, waar je anders een week moest wachten voordat, ja, de volgende aflevering was.
Ja.
Alles gaat veel sneller natuurlijk door, ja, door de technologische ontwikkelingen.
Ja.
Dus de context is veranderd, waardoor we sneller ook in je baan het leuk moeten vinden.
Ja.
De opvoeding is veranderd. Dus aan die gezinstafel hebben onze kinderen geleerd. Je moet doen wat je leuk vindt. Dat zeggen ouders tegen hun kinderen. Ja. Wat vind jij leuk? En ik ga je daarbij helpen. Dus de millennials, om even, dat zijn de dertigers en begin veertigers van nu. Die hebben voor het eerst van hun, dat is de eerste generatie, leerde van hun ouders. Ga doen wat je leuk vindt. En dus ook de eerste generatie die zich niet afzet tegen oudere generaties. Alle generaties daarvoor deden dat wel. Want zij hadden ouders die naast ze gingen zitten, die hun hielpen.
Ja.
Daarna zijn de curlingouders ontstaan.
Vind je dat een goede ontwikkeling trouwens, of niet?
Er is meer gelijkwaardigheid ontstaan.
Oké. Okay.
Dus is minder waar oudere generaties meer autoriteit gaven.
Ja, ja.
Dus zo zit ik ook wel bij ons thuis aan de gezinstafel. Dus ik heb 2 dochters van 7 en 10. En dan zeg ik tegen mijn man, had jij dat vroeger zo durven zeggen tegen je vader of je moeder?
Ja.
Dan zeggen we allebei, nee. Ja, hoe kan het nou dat onze kinderen dat wel doen?
Ja.
Doen we iets fout? Nee, we voeden ze anders op. En lopen daardoor ook tegen een stuk aan dat ze soms dus door ons heen praten. Of dat ze zeggen, onze stem is net zo belangrijk als die van jullie. Het is veel gelijkwaardiger.
Ja.
En soms vinden wij dat irritant. Want ja, elk voordeel heeft zijn nadeel.
Nou.
Maar ik vind het in aan zich een goede ontwikkeling.
Ja, dat denk ik ook. Ik ben geen specialist. Maar wat je nu zegt, dat lijkt een beetje wat Norbert Elias ooit geschreven over. Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding, noemde hij dat dan. En dat is er op zich helemaal niks mis mee, natuurlijk. Wat ik wel eens denk, maar dat is vanuit mijn weinig kennis over het onderwerp. Hoor. Maar als ik dan zo om me heen kijk. En er is ooit eens een onderzoek gedaan, dan kan ik me nog wel herinneren. Dat ze bijvoorbeeld vroegen aan mensen die net afgestudeerd waren. Van wat denk je dat je later gaat verdienen, weet je wel? Of als je straks klaar bent met je studie, wat denk je dan dat je gaat verdienen? En ik geloof dat de gemiddelde score was 4 keer zo hoog dan wat er ook werkelijk betaald werd of zo. Omdat mensen enorme verwachtingen blijken te hebben.
Ja.
En dat liefdevolle ouderschap waar we het over hebben, met die gelijkwaardigheid. Dat je dan in het werkveld wel eens tegen de muur kan lopen, omdat de baas nou niet zo zit te wachten op jouw afwijkingen of weet ik veel.
Ja.
Weet je wel. Ja. En hoe, ik bedoel, jij doet daar natuurlijk ook geen uitspraken over. Het is gewoon zoals het is. Maar ik kan me voorstellen dat wel clasht op die werkvloer.
Nou, de clashen een aantal dingen op de werkvloer. Een daarvan is dat dus die ouder van. Dus als we generatietermen hebben, dus we kunnen Gen Z noemen, maar we kunnen het ook de 20er noemen.
Ja.
Maar dus de ouder daarvan, waar die thuis dus zegt. Waar wil je naartoe op vakantie dit jaar? Wat wil je eten vanavond? We hebben dus die gelijkwaardigheid.
Ja.
Uit onderzoek blijkt dat hij zich op de werkvloer anders gedraagt.
Is dat zo? Ja.
Ja. Dus okay. Dat die oudere generatie op de werkvloer zegt. Ho, ho, wil jij nu meepraten? Hoezo?
Ja.
Wie ben jij? Je bent nog maar net begonnen.
Ja.
Je hebt nog helemaal geen werkervaring. En nu al denken dat je genoeg weet. Ga eens maar schoon je sporen verdienen. Dat moest ik vroeger ook.
Ja.
Ga eens maar even met je poot in de modder staan. Ja. Of. Ja, jij wil nu flexibel werken en ik begrijp van jou dat jij 4 dagen per week al een fulltime werkweek vindt. Nou, je moet eerst maar eens niet lullen, maar poetsen, zegt de oude generatie dan.
Ja.
Terwijl thuis als die ouder, want we hebben minder kinderen gekregen. We hebben inmiddels 1,4 kind. Dat is een stuk minder. Die kreeg alle aandacht aan die gezinstafel. En die begin 20ers gaan ook nog gewoon mee op vakantie met hun ouders. Want die ouders hebben geld en ze hebben het gezellig als je goed contact hebt. Ja. Dus die zeggen, zullen we naar China? Nou, China nu niet meer, maar zullen we naar Amerika? Of, dus die kinderen gaan ook heel gelijkwaardig met elkaar allemaal om.
Ja.
Maar op de werkvloer zeggen diezelfde ouder zegt. Ja, je moet gewoon, wat is er met jou? Je bent lui of je bent onrealistisch dat je hier nu na 4 maanden dienstverband al aan mijn bureau staat en denkt dat je promotie kan maken.
Ja.
Wat is er met jou aan de hand? Gisteren, dus toen mocht ik voor jullie spreken ook, toen was er een vader in een zaal en die zei, ik heb een zoon van begin 20. Nou, ik vind hem echt lui. Ze hebben geen arbeidsethos meer, die jonge generaties. Hebben ze wel, alleen op een andere manier dan hoe jij het vroeger had. En wat jij geleerd hebt ook van je ouders. Dus de generaties van nu, die hebben veel meer op verschillende vlakken. Werk is niet meer nummer 1.
Ja, en dat is misschien, als je het hebt over in termen van geluk, alleen maar prima. Want ik denk dat er in het verleden veel mensen eindelijk met pensioen gingen en dachten dat ze dan gingen leven. En dan gingen ze dood en zo. Dus dan was het eigenlijk gewoon een waardeloos verhaal. Dus daar is niks mis mee. Maar ik zit even te denken aan termen als agressietolerantiedrempel, wat je in de psychologie hebt, hè, van dat mensen ook wel moeten leren dat er dat dingen inderdaad wel eens niet zo gaan zoals ze willen of zo. Dat niet elke tekening die ze maken op die kleuterschool fantastisch is. Ik vermoed, maar geef daar antwoord op alsjeblieft, dat het dan wel eens in het werkveld inderdaad heel frustrerend voor hun kan zijn. En wie moet zich daar, hoe lossen we dat dan op, Manu? Want daar ben jij natuurlijk voor. Van moeten we nou al die jongeren, voordat ze de arbeidsmarkt opgaan, door jou laten coachen van, denk erom, het is niet zo gezellig als thuis misschien. Of moeten we zorgen dat die werkvloer wel zo gezellig wordt, dat we daar zoveel ruimte voor geven, dat ook die nieuwe generatie met die lage frustratie, agressie, tolerantiedrempel, lang woord trouwens, daar gewoon vrolijk kan werken. Hoe werkt dat? Wat doe je dan?
Nou ja, het is natuurlijk allemaal ja, het is en-en. En het is echt ook niet dat als je iemand coacht, dat de oplossing is. Nee. Maar ik denk wel dat een oplossing is dat we het gesprek erover voeren met elkaar op die werkvloer. Dus wat mijn missie is dat ik echt graag wil dat mensen, zeker aan de start van een carrière, maar ook als je carrière eindigt en alles wat daartussen zit, dat je het leuk hebt en dat alle generaties zich thuis voelen op de werkvloer. En het helpt dan om die verschillen te overbruggen met elkaar. En daarover in gesprek te gaan, te zoeken wat zijn de manieren die werken. Maar ook moeten we het gewoon hebben over, door alle technologische ontwikkelingen, wat vinden wij normaal? We leggen allemaal wel die telefoon op tafel neer. Maar wat betekent dat? Dat wij die op tafel leggen naast ons? Vinden we het gesprek al niet interessant?
Bijvoorbeeld.
Ja, wat stralen we daarmee uit? En ook, wat doen we dus onze gesprekspartners daarmee aan? En daar hebben we geen regels voor geleerd van onze ouders. Nee. Want het is nieuw.
Moeten die er komen dan?
Ja, ik denk van wel. Dus, en daar hoor je ook af en toe discussies over oplaaien. En daar zijn werkgevers ook zoekend in. Dus thuis is daar geen opvoeding over. Er zijn ook ouders zoekend in. Als het gaat over schermtijd of weet je, wat is normaal. Maar ook op de werkvloer van hoe. Dan gaat het bijvoorbeeld over bellen, waarvan oudere generaties zeggen, bel me nou gewoon even. En jonge generaties zeggen, heb je een berichtje gestuurd?
Ja, heb je even.
Ja, en dan zegt een oude generatie, nou dan bel ik jou en ik zie dat je online bent. Want ja, dat kan je zien natuurlijk in je telefoon. Ja. En dan, waarom neem je niet op?
Ja,
ik wist niet dat je belde, ik schrok dat je belde. Dan moet er wel iets heel ernstigs aan de hand zijn als jij mij belt. Of er komen allerlei beweegredenen waarom dan. Want een jonge generatie heeft andere vaardigheden opgedaan met bellen.
Ja.
Dus uit onderzoek blijkt ook dat er veel 1 op de 3 heeft last van belangst. Minder geoefend. Omdat ze
jongeren hebben moeite met belangst. Of die hebben
last van. Ja.
Ja, okay.
En minder geoefend.
Ja.
Die hadden veel meer middelen tot hun beschikking om te communiceren.
Ja.
Dan oudere generaties. Die hadden alleen maar die telefoon die thuis stond, vast aan de muur zat.
Ja. Ja.
Ze hadden verder niks.
Ja.
Dus er is enorm veel veranderd, ook hoe je met elkaar samenwerkt en wat je gewoon vindt.
Ja.
Dus wat soms werkgevers een eye-opener vinden, is dat ze dan zeggen, dan zeg ik tegen ze, eigenlijk moet je gewoon gaan opvoeden. Je moet jonge mensen gaan opvoeden naar wat werken is en wat normaal is bij jullie en jullie organisatie, hoe het hoort. En dat kan dus zijn, iemand leren bellen.
Ja, maar er zit een soort wederkerigheid in, begrijp ik dan toch? Want je zou ook kunnen zeggen dat die oude grijze figuren opgevoed moeten worden door de nieuwe generatie.
Andersom, zeker.
Ja,
dus daarom is het en-en. Het is niet alleen maar van, we gaan die jonge generatie coachen en dat is de oplossing.
Ja, ja.
Ook die oude generatie moet ruimte gaan geven aan de oplossingen die nieuwe generaties aanbieden. Want ze hebben echt wat andere ideeën die vernieuwend zijn.
Je zei bijna betere, toch?
Ja, heel goed vind
ik. Ja, want dat vroeg ik me ook aan. Want volgens mij probeer je zo waardevrij mogelijk daarin te acteren, als ik je goed begrijp.
Ja.
En als het gaat om richtlijnen opstellen, en je zegt eigenlijk dat bedrijfsleven ook van, om dat leuk te maken en iedereen een beetje blij naar zijn werk te laten gaan, praat daar met elkaar over. Stel eventueel richtlijnen op. Maar nou zit ik even om me heen te kijken hier bij het eigen bureau. Dan denk ik, goh, hoe werkt dat dan in de praktijk? Want jij hebt niet een standaard, weet ik veel, format van, dit zijn de regels waar jullie, want dat zal voor iedereen anders zijn, toch?
Ja, dat klopt. Ja, net zoals het ene gezin is het andere gezin niet. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Dus het is niet van, als jullie nou allemaal eens je laptops en telefoons van de vergadertafel afhalen om in dat voorbeeld te blijven, nou dan komt het goed. Weet je, zo werkt het niet.
Nee.
Maar het is wel goed om er met elkaar afspraken over te maken van hoe je dat met elkaar wil.
Ja.
En nu zijn die afspraken er niet. En we weten wel dat heel veel sociaal contact ontstaat niet door die telefoon. Dus we spreken niet meer met elkaar in de bus, in de tram. We zijn verbaasd als iemand op de markt je aanspreekt. Of voelen ons zelfs misschien even onveilig of bedreigd. Van wat doet die man die daar opeens tegen me aanloopt te kletsen? Van welke appel zal ik nemen?
Ja.
Dat zijn we ontwend geraakt. Maar oude generaties niet. Die willen dat wel, maar die weten ook niet meer van hoe moet ik dat gesprek op de markt voeren of laat staan op de werkvloer. Dan denk ik veel, dus mensen zitten veel meer in hun eigen cohort. Dus ik zeg wel eens van die zuilen van vroeger die overeind stonden, verticaal, die zijn eigenlijk horizontaal gaan staan.
Ja.
En waarin we alleen nog maar soortgenoten van in onze eigen bubbel treffen en ook vaak leeftijdsgenoten.
Ja.
Dus die inspiratie over en weer tussen jong en oud, maar ook in diversiteit en in gender, die is er veel minder.
Ja.
Dus dat zijn vaak ook de eye-openers dan bij mensen in mijn coachpraktijk. Dat ze mijn verhaal in het begin toevertrouwen van dit is hoe het echt gaat. Want ik zei altijd, je bent heel slim en hoog opgeleid. Dit kan nooit je enige vraag zijn dat je niet weet wat je leuk werk vindt. Je hebt dus vast meer. En dan denk ik, kijk eens hem aan, hoe weet je dat?
Ja,
weet je?
Ja,
en dan komt het echte verhaal waarom iemand vastloopt.
Ja.
En dan zeggen ze, ik heb het eigenlijk aan niemand nog verteld. Zeg, dan krijg je nu mijn eerste coachopdracht. Ga het eens vertellen.
Ja.
Maar ik ben de enige. Zeg, maar als dat zo zou zijn, dan had ik geen werk. Dus je bent echt niet de enige. Dat weet ik zeker. En natuurlijk de eye-opener is dat ze volgende keer terugkomen en zeggen, mijn vrienden hebben het ook. Die weten ook niet wat ze leuk vinden, wat ze willen. En ik heb ook met mijn vader en moeder erover gesproken. Die deden ook maar wat. Die wisten ook niet wat ze moesten doen toen ze 30 waren. En hadden ook niet een heel uitgewerkt carrièrepad. Of dan zeg ik, ik zal je vertellen. Ik weet het ook niet.
Ja, ik vraag me ook steeds af wat ik word als ik moet worden als ik later
Ik ben nog steeds bezig met die vraag. Wat wil ik eigenlijk worden als ik later groot ben?
Ja, precies.
Maar voor jonge generaties is het echt een eye-opener.
Ja.
Die denken dat iedereen het weet, behalve zij.
Ja, oké. Okay.
En dan generaliseer ik even, hè. Ja. Maar het is wel het idee, want dat is ook wat social media ons laat zien.
Ja.
Dat iedereen het op orde heeft.
Ja, en alles
en
is
dat
leuk.
Dat iedereen gelukkig is.
Ja. Ja. Ja.
Het is nog steeds het beeld.
Ja. Dus, ga nou eens helemaal terug. Wat doe jij nou eigenlijk?
Wat doe ik nou eigenlijk?
Ja, geef je inzicht dan in dat hele in hoe het systeem werkt? Geef je praktische tools? Zou jij dat nou zelf samenvatten?
Als ik natuurlijk aan het spreken ben voor jullie, als ik op het podium sta, dan ben ik iets heel anders aan het doen dan wanneer ik een coachgesprek voer of wanneer ik een adviesgesprek voer of een training geef.
Ja.
Er zijn heel veel variaties in.
Ja.
In wat ik doe. Maar
en beperk het is om vanwege dit verhaal hier tot je keynote?
Als ik het beperk om een keynote, wat ik op het podium dan zeg, is dus wees je bewust van je eigen perspectief. Dus dat is wat ik probeer mensen te laten zien door daar verhalen over te vertellen. Over en weer tussen jong en oud. Ik geef een handleiding aan, een algemene handleiding, wat je kan doen, wat gewaardeerd wordt door oudere generaties.
Ja.
Hoe je als jonkie om moet gaan met een oudere, met een boomer, zal ik maar zeggen. Dus iedereen ouder dan 35 is een boomer voor jonge mensen. Maar ook andersom, als oude generatie, je bent gewend aan het woord voeren. Je bent gewend aan je ervaring, die wil je heel graag overdragen. Maar moet je ook af en toe luisteren, je mond houden en ruimte geven.
Ja.
En je moet af en toe ook opvoeden en vertellen hoe jij het gewend bent.
Ja.
En dat dialoog op gang brengen. Dus ik probeer in eerste instantie een bewustwording neer te zetten.
Ja.
En daarna tools te geven hoe mensen dat gesprek kunnen voeren en het dialoog met elkaar aan kunnen gaan.
Ja.
En dat gaat in verschillende sessies natuurlijk. Dat is niet dat is voor veel organisaties. Dat duurt een paar jaar voordat je gelijkwaardiger met elkaar samenwerkt.
Ja.
Het is niet zomaar eventjes gedaan.
Nee, dat lijkt me ook niet.
Van hiërarchisch werken, zoals de oude generaties dat gewend zijn, naar gelijkwaardig werken.
Ja.
Of meer met AI, of meer digitaal, of meer minder die telefoon. Ja, nu die oude generaties gaan daar nog op uit.
Ja.
Dus dat kost wel een paar jaar.
En als
ik probeer daar een beginnetje in te maken.
Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Van je maakt daar een beginnetje inderdaad. Mochten ze daarna nog meer geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze je altijd bellen voor een natraject.
Ja, dus ik probeer die schaatsen als het ware om te binden.
Ja.
En ze een zetje te geven en daarna ga nu maar schaatsen.
Ja. Ja. Ja.
Nou, en sommigen komen een heel eind.
Ja, ja, ja. Even persoonlijk, hoe gelukkig word jij hiervan? Nou, of wat vind je het eigenlijk wel leuk?
Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ja, ja, nee, ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het heel erg leuk, gewoon het mogen spreken voor een zaal vind ik wel eervol.
Ja.
En dat mensen na afloop dan zeggen dat ze nou echt er dingen uit mee hebben genomen. Ja. En want je bent natuurlijk ook een stukje entertainment als je op een klantendag staat.
Ja.
Dus ik vind het de uitdaging om dan die ene lezing te zijn waarvan ze zeggen, deze onthoud ik wel.
Ja.
Nou,
ja.
Daar zet ik me voor in, dat hoop ik.
Ja.
Dat vind ik heel erg leuk. En gewoon om de lach in de zaal te krijgen. En, ja. Maar dat is puur op het spreken. Maar mijn bredere missie om mensen meer plezier op de werkvloer te geven. Ja. En daar tools in aan te reiken.
Ja.
Dus om verder te mogen daarna.
Ja,
daar word ik heel blij van. Want
ja.
Uiteindelijk wil ik gewoon graag dat mensen zich minder eenzaam en alleen voelen. Mensen kunnen heel verloren zijn.
Ja. Dat is erg eigenlijk, hè?
Ja. Dat is een gevoel wat ik zelf ook ken. Dat gun ik mezelf niet, gun ik de ander ook niet.
Hoe bedoel je dat? Dat je dat jezelf ook kent?
Nou,
je kent er ook tegenaan vroeger of zo?
Ja, ik ben net als ieder mens. Ik ken ook gewoon gevoel van je alleen voelen of zoekend zijn, niet gehoord voelen.
Ja.
Zoals ik aan het begin vertelde van mijn, wat ik noem mijn dertigersdilemma, dat ik die switch maakte.
Ja.
Dat klinkt natuurlijk nu als een mooi verhaal, maar op dat moment was ik echt daar zoekend en dolend in van, hoe moet ik omgaan met enerzijds verwachtingen van mijn ouders, verwachtingen aan mezelf, van de maatschappij.
Ja.
Tegen wie kan je erover praten? Toen waren er nog niet zoveel coaches.
Ja.
Ja. Ging, nu is het
had je dat toen gewild? Had je het zelf gewild?
Ja, ja, okay. Dat had mij wel geholpen.
Ja, ja. Ja, het is wel grappig als je dat zo allemaal vertelt, want je projecteert het natuurlijk onmiddellijk op mezelf. En dan denk ik ook wel eens van, inderdaad, ik weet ook nog steeds niet wat ik later wil worden als ik groot ben. En ik zit wel eens naar mijn eigen carrière te denken of te kijken. En dan denk ik, het ging van toevalligheden, liep het altijd gewoon, weet je, van het een naar het ander. En nou zit ik opeens hier en er zit geen planning aan. Terwijl je hebt ook andere mensen, hoor. Mijn broer die wist vroeger op zijn 14e al wat hij wilde worden. En dat is hij ook geworden en het hele leven gebleven. Maar volgens mij zijn dat er niet zo heel veel. Maar als ik dan even naar jou kijk, van ben jij helemaal zen? Ben je helemaal in balans als je dan ziet waar jij in gerold bent naar al je...
Ja,
of wat je liever postbode willen worden of zo? Dat je denkt.
Nee, ik vind ondernemerschap echt heel erg leuk.
Ja.
Ja, dus die eigen onderneming neerzetten.
Ja.
En ik zit daarin nu ook in de overgang van zelfstandigen naar met een paar collega's echt een bedrijfje worden. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dus elke keer waar ik eerst coachen heel erg leuk vond. En nou, het zo leuk vond dat ik wel de ander daarvoor wilde betalen. Zo dankbaar dat ik klant wilde worden.
Ja, was dat,
Ja, ik ging helemaal aan mijn dak. Ik vond dat echt superleuk. Ja, en zo,
maar wat was dat dan? Daar ben ik even benieuwd naar.
Nou, dat iemand dat aan je toevertrouwt. Als zijn zoektocht, zijn kwetsbaarheden, zijn tranen, zijn frustratie, zijn verdriet. En dat hij denkt dat jij daarin... Ja, een bijdrage kan of iets kan oplossen. Of dat is wel heel eervol. Ja. En ik vond dat zo leuk. En nog steeds vind ik dat echt ik vind dat een heel mooi vak wat dat betreft.
Ja.
Dus ik combineer het heel graag. Ik hou echt van afwisseling in mijn werk.
Ja.
Daar heb ik wel een balans in gevonden. Met, ja.
Ik kan me wel voorstellen dat als je het gevoel hebt dat je mensen gelukkig kan maken of minder ongelukkig.
Ja, ik noem het op weg kan helpen,
weg kan
of een steuntje in de rug kan bieden.
Ja.
Ik vind dat de gelukkig maken vind ik veel te groot.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik echt. Ik vind ook, dus mensen komen wel eens met die vraag binnen van, kan je me helpen gelukkig worden in mijn werk?
Zo.
Ja, die neem ik niet. Die kan ik niet aannemen, want geluk is tijdelijk, dat weten we.
Ja.
Gaat voorbij.
Je moet ook niet altijd gelukkig zijn misschien?
Nee, het helpt ook niet om altijd gelukkig te zijn. Nee. Door schade en schande worden we wijs.
Ja. Ja.
En, dus het helpt ook wel om die eenzaamheid te voelen. Mensen komen dan komen ze in beweging.
Ja. Oh.
Ja, dat is
dan willen we. Maar je hebt gelijk, vrees ik.
Ja. Ik krijg niet de gelukkige mensen.
Wat zeg je? Wat?
De gelukkige mensen komen niet.
Nee.
En hetzelfde voor werkgevers. En dan is generatiedenken is een veilig onderwerp. Dus dat maakt hem zo populair. Het is een fijn onderwerp, wat niet persoonlijk is, maar toch houvast geeft aan, oh, daarom gaat het zoals. Daarom gaan sommige dingen stroef met die collega. Of daarom vind ik het moeilijk om leiding te geven aan dit team. Daarom is dat generatiedenken, dat gaat niet over van, oh, het ligt aan mij. Ik heb het fout gedaan. Nee, we doen met elkaar samen. Ja. Een hele generatie heeft dit. En is het soms echt heel generaliserend. Maar het is wel een manier om het gesprek te beginnen die mensen prettig vinden.
Ja, mooi, ja. Bedoel.
Dank je.
En nou we het toch over dit soort zingevende verhalen hebben en geluk, ga ik gewoon lekker naar mijn laatste vraag. Want je babbelt als een malle natuurlijk, zie ik op mijn klokje. En jij bent met de auto volgens mij.
Klopt.
En dan ga je hier straks weg en het gaat helemaal mis op de A9. En je knal en je wordt wakker onder het systeemplafond. En dokter Oetke die staat boven je en die zegt, mevrouw van Eerten, het is, er is niks meer te doen. Je hebt nog een half uur te leven.
Oh, wat een ernstige vraag.
Ja, maar wat denk jij dan?
Nou, snel even afscheid nemen van mijn gezin en mijn man en mijn kinderen.
Ja.
Ja.
En had je en dan nog een bucketlist, denk je dan van, oh, wat heb ik allemaal gemist? Of wat heb ik allemaal gedaan? Of ik ben veel te hard gelopen.
Nee. Nee.
Ben je dan tevreden?
Zeker. Ja. Ja. Ja, ik ben wel iemand die niet achteraf spijt heeft van dingen. Of,
het carpe diem stond bij jou hoog in het vaandel, het plukte dag verhaal.
Ik geloof het wel, ja. Ik kan mezelf wel als een levensgenieter omschrijven.
Ja. Zij zijn met een glimlach.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, nee, ik hou wel van het leven. En ik hou van leuke dingen doen. Ik hou van samen met mensen zijn. Ja, anders kies je zo'n beroep ook niet als ik heb gekozen.
Ja.
Ja, en ik heb wel hele mooie dingen meegemaakt in mijn leven. Dus ja, als dat. Ik hoop het niet dat ik zo'n terugweg
nee,
heb.
Nee, ik ook niet hoor. Maar
als dat zo is, ja, dan vind ik het vooral heel naar voor iedereen die ik achterlaat.
Ja. Ja.
Daar gaat mijn hart al naar uit. In de eerste plaats mijn beide dochters. Maar en dan zou ik ze zeggen, maak er wat van. Ja. Geniet ervan.
Ja. Ja,
ja en doe de dingen die jij leuk vindt. Dus dan maak ik me ook schuldig aan diezelfde opvoedingsstijl waar werkgevers last van hebben op de werkvloer. Ja,
zo was de cirkel weer rond.
Ja, zeker. Maar ja, dan zeg ik gevoelig aan van neem wel je verantwoordelijkheid ook. Haak niet te snel af, zet ook door. Want ook in het lijden zit plezier.
Ja.
In het pijn hebben en daar zit wel je groei. En dat je achteraf denkt, heb ik toch wel mooi geflikt. Ja. Ja, dus dat probeer ik ze mee te geven. Al heb je geen zin in je tennisles vandaag of je zwemles of wat het ook is.
Ja.
Ja, ga er toch heen en opeens ben je beter en vind je het weer leuk.
Ja.
Ja, ja is goed. Toch ook...
Manu, je bent briljant in de weer. Het gaat hartstikke goed met je boeken je veel en reviews zijn heel lovend. Dus... We zijn voorlopig nog niet van jou af. En Nederland is voorlopig nog niet van jou af. Dus ik wens je daar heel veel succes mee. Bedankt voor het gesprek.
Dankjewel, jij ook.
En wij zijn de volgende week gewoon weer met wederom zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.